Broeders en zusters, het is weer fijn om een avond bij elkaar te zijn. En we willen ook verwachten dat we een machtige zegen hebben vanavond. Ook met het onderwerp dat we gaan bespreken, de genezing. Het is mij een opgegeven onderwerp. Ik had het zelf niet gekozen, maar ja, een broeder in de broederraad zegt, daar moet je het over hebben. Dus dan valt er niets anders dan te gehoorzamen. En we zullen dan ook trachten het zo goed mogelijk te doen. Want genezing is enorm belangrijk. Het is al wat onze broeder bad, dat het woord Gods ons gegeven is om te onderwijzen en op te bouwen tot de mens Gods, tot alle goed werk volmaakt toegerust. Maar als je een bestaan voort moet slepen, als je diep in de puree zit, als je net als die man in Bethsaida 38 jaar krank moet liggen, dan heb je geen leven, maar dan moet je iets voortslepen tot het einde. En dat wil de Heer niet. Hij is onze geneesmeester, hij is onze verlosser. God is leven. En waarom dat God geest is? God is de grote geest. In dat opzicht hebben de Indianen, heb ik wel eens gezegd, wel juist getroffen om te spreken over de grote geest. Hun God. Want Jezus zegt het ook, God is geest. En wie hem aanbidden, die zullen hem aanbidden moeten in geest en in waarheid. Maar die zullen ook ervaren dat geest leven is. En leven is licht der mensen. En wij willen leven. En als je ziek bent, dan leef je niet. En wij willen leven. En dat leven komt uit God. En de grote premisse, de grote voorwaarde die er aan God verbonden is, dat is altijd dat uit God nooit iets kan gaan wat het leven aantast. Want als je één stuk leven bent, het leven zelf bent, komt er nooit iets uit dat het leven aantast. Vandaar dat wij beslist nooit zullen accepteren dat ziekte van God komt. Want ziekte tast het leven aan. En wat het leven aantast, komt niet van God. Dat komt van de rover. Dat komt van de steler. Dat komt van de moordenaar. Dat komt van de boze. Als je die axioma's, die grondstellingen maar in je hoofd zet, kijk, dan is dat eenvoudig. Wij hebben geen dubieuze gesprekken over, zou het misschien toch van God kunnen zijn of niet. Bij ons is het zo klaar wat het is van de verkeerde kant. Het is van de boze, die alle onheil in deze wereld gebracht heeft. En door de val van de mens is die narigheid in de wereld gekomen. Door de val van de mens is de leugen in de wereld gekomen. En door die leugen is er ook een ziekte gekomen. Want leugen is de ziekte van de geest. En ik heb nog nooit een geesteszieke ontmoet die niet verleugend werd, u wel? Dat is het kenmerk van geesteszieken, dat ze verleugend zijn. Dat is dan natuurlijk wel een ziekelijk verschijnsel, want er kunnen natuurlijk ook mensen liegen die niet ziek zijn, maar toch ergens zijn ze dan toch wel beschadigd. Maar in zijn wrange vorm heb je de geesteszieken en die zijn verleugend. Zonde, de zondemachten, die verzieken ons zielenleven. En als je zielenleven verziekt wordt, dan heb je geen blijdschap en je hebt geen vrede. Het kan wel een schijnblijdschap zijn, maar de Bijbel zegt het te uitdrukkelijk, de goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede, hebben ook geen blijdschap. En de goddelozen, dat zijn de mensen die verziekt zijn door de zonde. Dus je hebt de ziekte van de geest, de leugen. De ziekte van het zielenleven, de zonde. Die blijdschap en gerechtigheid en vrede wegrooft. En dan heb je ook de ziekte van het lichaam. En daar alle mogelijke schakeringen natuurlijk tussen. Want als ik deze drie noem A, B, C, dan is het duidelijk dat alle mogelijke verhoudingen en associaties plaats kunnen hebben. Je kunt verziekt zijn in de geest en ook lichamelijk ziek zijn. Je kunt zondigen en ook daardoor ziek worden. En het is de bedoeling van God niet dat de mens ziek wordt, ook niet de bedoeling van God geweest dat de mens sterft. De bedoeling van God is geweest die mens Gods tot alle goed werk volkomen toegerust, en dat die mens Gods zou ontstaan uit de natuurlijke mens die in een punt des tijds veranderd zou worden in een geestelijk mens. Zoals een rups verandert in een vlinder. Dat kun je ook moeilijk een stervingsproces noemen. De mens is niet geschapen om te sterven, maar om te leven. God schiep de onzienlijke wereld en God schiep de zichtbare wereld. God schiep de hemel en hij schiep de aarde. En als hij de onzichtbare wereld schept, dan vormt hij ook de stof. Dat is de zichtbare wereld. En de onzichtbare wereld is de geest. En het wonderlijkste is als stof en geest zich gaan verbinden. In plant, dier en mens. Want dan krijg je levende wezens. En dan kun je dus zien dat de geest de stof levend maakt. En de Bijbel zegt, zonder geest is het lichaam dood. Zonder geest is er geen leven. En als het leven wijkt, dan zegt de Bijbel, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Dus leven en stof. Daarmee heb je dus een verbinding van de onzienlijke wereld en de zichtbare wereld. En wat moet nu die geest doen? Die moet die stof bewerken. Die moet die materie hanteren. De geest is het die levend maakt. En als hij die stof gaat bewerken in een mens, in het menselijk lichaam, dan moeten de bestanddelen van die stof moeten dus ook in orde zijn. En dat zit dus in je eten en in je drinken, bijvoorbeeld. En je kunt een huis bouwen van stenen, je kunt het ook bouwen van bord. Ja, ook van bordpapier. Alleen, als het een beetje slecht weer wordt, dan stort het laatste eerder in dan het eerste. En zo het levenshuis van een mens, zijn lichaam, wordt opgebouwd uit de stof. En de geest die doet die stof leven, maar die stof die moet zo zijn dat die geest ermee kan werken. Dat moeten geen verkeerde stoffen zijn. Dus je hebt te maken met de natuurlijke dingen, je hebt te maken met de geestelijke dingen. Je hebt te maken met de geest die levend maakt. En je hebt te maken met de stof die het materiaal is voor de geest. Dus als ik eet en drink, dan zit ik in de natuurlijke wereld, want ik voer mijn lichaam stoffen toe. En wat doe ik dan? Dan moet ik mijn gezond verstand gebruiken. Ja. Instinctmatig weet een dier wat hij eten moet en wat hij niet moet eten. En wat hij bij bepaalde pijnen zal eten. Ja. En zo zou een mens dat ook nog, om het dierlijk te zeggen, instinctmatig moeten weten, om niet te spreken van intuïtief. En de honger en de dorst is bijvoorbeeld zo'n indicatie, zo'n aanwijzer. Als je honger hebt, dan is een aanwijzing dat je je lichaam moet voeden. Ja, als je geen honger hebt, en de mensen die nooit geen honger hebben, ja, dat is ook al een kwaad teken, want die weten tenslotte niet meer wanneer ze eten en drinken moeten. Ja. Omdat ze nooit geen honger hebben. Dus ik kan me voorstellen dat God in de mens oorspronkelijk gelegd heeft het natuurlijke verlangen naar iets. Zoals men dat ook bij dieren ziet. En verder zal hij zijn verstand daarbij ook moeten gebruiken. En het is je verstand en de ontwikkeling van de mens die zegt dat je bijvoorbeeld vitamine nodig hebt. Dat is een zuiver natuurlijk iets, vind je niet in de Bijbel. En je kunt dus je lichaam verzieken op een langs de natuurlijke weg. En dan kun je natuurlijk de duivel de schuld geven. En dat is ook wel zo, maar dan is die indirect de schuldige. Want je kunt achterloos zijn. Je kunt dom zijn. En domheid is ook een gebondenheid. Ja. Want de natuurvolken, daar zijn er ook bij die zelden of nooit ziek zijn. Dus je kunt je ziek worden door nalatigheid. Zonde van nalatigheid. Ja, dat hoorde ik vroeger wel eens zeggen. Gebrek aan rust. Dan ben je slechte rentmeester van je lichaam. Roken. Rookt er hier iemand nog? Steek die hand maar op. Niemand, hè? Nee, dat dacht ik wel. Drinken? Ik doe de vraag niet opnieuw. Want dan zeggen ze misschien water. Onvoldoende lichaamsbeweging. Ja. Dan kan die vinger naar jezelf toe soms. Hè? Reinheid. Sommige mensen die onhygiënisch leven, weinig zich wassen enzovoort. Ja. Je kunt dan de geur van sommige mensen merken. En anders zou ik zeggen, was je maar een paar keer meer. Reinheid, frisse lucht. Ja. En dan heb je de welvaartsziekte. Ja, te veel. Eten, onmatig. Drinken. Tandarts. Er zijn volken die nooit iets aan de gebit hebben. Waarom wij wel? Ja, dat zit hem natuurlijk ergens in een verkeerde voeding. Dat is duidelijk. Veel snoepen. Ja, dat weet iedereen natuurlijk wel dat hij dat niet moet doen. En zeker zijn kinderen niet moet geven. En dan kun je natuurlijk naar voren gaan om te bidden. Maar dan zegt de Heer natuurlijk, verander je levenswijze. En als je wijsheid ontbreekt, dan zal je wijsheid gegeven worden. Kijk, want het kan natuurlijk zijn dat je het niet meer weet. En dan moet het je gegeven worden. Dus alle ziekten zijn van de boze, maar de mens kan wel indirect medewerker zijn. Hij kan zelfs wel medewerker zijn dat zijn kind ziek is. Door onnalatigheid en achterloosheid. Ja, want die baby die hangt van hem af. Of die er slecht aan toe is of niet. Tenminste, dat kan zo zijn. Dus er kan ook onverschilligheid zijn. Kijk, ik heb alleen maar laten zien, een mens heeft een lichaam waar geest en stof bij elkaar zijn. En zo gauw je met de stof te maken hebt, dan heb je te maken met een natuurlijk iets. Met eten en drinken. En een dokter, dat is ook een natuurlijk iets. Als je een baby hebt, ga je ook naar het consultatiebureau. Niet waar, waarom? Omdat die man of die vrouw weet wat die zuigeling nodig heeft. En dat vinden we allemaal heel gewoon. En niemand zal daar bezwaar tegen maken. Dus de dokter is beslist geen vijand als hij handelt langs de natuurlijke weg. Daarom zijn er twee dingen, de geest en het leven. En wij aanvaarden wel een dokter met een natuurlijke weg, maar wij aanvaarden geen paranormale genezer. Wij aanvaarden geen magnetiseur. Dat is nu wel duidelijk. Want die komt misschien op het natuurlijke terrein met zijn kruiden, maar hij bestrijkt ze. En dan zit je op het geestelijke terrein. En daar willen wij beslist geen natuurlijke weg gaan van de vijand. Want dan zeggen we, wat de geestelijke weg betreft, zal het zijn bij onze Heilige Geest en onze menselijke geest. En verder herkennen wij die geesten niet. Die invloed moeten hebben op ons, om te zorgen dat die stof van ons blijft leven. Daarom zijn wij zo fel tegen magnetiseurs. Omdat die naast de natuurlijke geneeswijze ook nog hun bestrijken en ook nog zeggen dat ze met bovennatuurlijke paranormale begaafdheid toegerust zijn. En daar moeten wij niets van hebben, want dan zeggen we, dan verwachten wij het langs een andere weg. Als het dan toch geestelijk zal gaan. God heeft ons twee geesten geschonken. Zoals wij hier zitten. Die ook van invloed zijn op ons lichaam en die ons lichaam levend willen houden. En dat is de menselijke geest en dat is de Heilige Geest. De menselijke geest nummer 1, de Heilige Geest volgt daarop. Maar die zijn allebei nodig om langs de geestelijke weg gezond te kunnen leven. Hoe dan ook. De menselijke geest, dat is het denkende, het levendmakende in ons lichaam. Nu spreek ik niet wat onze menselijke geest kan doen. Die kan ook een gedicht maken. Die kan ook een brug verzinnen om te bouwen. Maar het gaat erover dat diezelfde menselijke geest ook ons lichaam onderhoudt. Als wij een schaafwond hebben, wat doet die menselijke geest op onze huid? Die legt daar weer precies zo'n velletje over zoals er vroeger gezeten had. Die legt er heus geen nagel tussen. Ja, of een haar. Of een stukje van een nier. Terwijl het toch allemaal hetzelfde bloed is. En toch allemaal dezelfde bestanddelen. Maar daar zie je het wonderen van een geest. Want een geest is iets wat denken kan, wat iets accuraat kan samenstellen. En dan zit je dan volop in de geestelijke wereld. En zo'n geest hebt u ook. Misschien heb je er nooit over nagedacht, wij natuurlijk wel, maar het zou mogelijk zijn dat iemand zou zeggen, ja, dat heb ik eigenlijk nog nooit in de gaten had, dat ik nog een geest heb ook. Ja, dan zeggen ze dat ze leven hebben, ja, maar wat is leven? Leven wordt ontleend aan de geest. En dat is het geweldige wijsheid van de menselijke geest. Je hebt een brandwonde. En de geest, die gaat dat herstellen. Een gebroken been. Ja, die dokter, die komt en die zet die stukken tegen elkaar. En verder kan de goede man niks doen. Hij kan dat been niet in elkaar laten groeien. Hij kan de voorwaarden scheppen dat die levensgeest, dus de gewone geest van de mens, dat weer aan elkaar doet groeien. Dat is een groot wonder. Zie je, dat is de wijsheid van de menselijke geest. Die dokter die kan, en daarvoor haal je een dokter erbij en laat je dat niet je buurman doen, als die geen dokter is. Die waarde zeg je, ik laat een dokter mijn been zetten. Dat is logisch, want die man die weet hoe die botten tegen elkaar moeten liggen. En dan krijg je, ja, dat er ook geweld op je lichaam kan gepleegd worden. Denk eens aan vergif. Ja, het is mogelijk dat iemand een dokter een tegengif weet. Maar dan begin je nou iets over te nemen van die levensgeest. Die herstellen wil. En dan begrijpt iedereen dat er beschadigingen aangebracht kunnen worden die de gewone levensgeest niet meer kan herstellen. Door een ongeluk. Ja, door een botsing. Want de Heer die zegt, kijk, en dan heb ik nog in de geestelijke wereld nog iets anders ook. Achter de hand, ik heb nog mijn engelen ook. Die je bewaren op al je wegen. Ja, daar mag je ook mee rekening houden. Dat is ook een van de factoren die een mens, een christen, kan gebruiken en zeggen, Heer, u bent de bewaarder Israëls die niet slaapt en niet sluimert. En zo verwachten wij dat toch ook, dat de Heer dat doet met onze kinderen. Die op de weg spelen. Die je toch ook niet altijd aan een touw kunt binden. En zo zien we dat God de menselijke geest gemaakt heeft. En die kan ook een afweermechanisme in het werk stellen. Als er bacteriën, hele kleine plantjes, die schadelijk kunnen zijn voor het lichaam in ons komen. Dan is er een afweermechanisme dat in beweging komt. Dat iets gaat maken. Niet waar? Dat doet de menselijke geest. En dat merk je bij virussen, bij mazelen, bij kinderverlamming. Dat is al veel gevaarlijker, een virus. Meer onzichtbaar. Maar wie een sterke geest heeft, dan die kan die afweerstoffen bereiden. En er zijn ook natuurlijk zwakke plaatsen in het lichaam en er zijn zwakke en sterkere plaatsen en ieder mens is daarin verschillend. Maar dat is zeker dat de menselijke geest is de drager van de wetten Gods. U weet dat wel, ik heb dat menigmaal gezegd. De menselijke geest is de drager van de wetten Gods. Als iemand overspel doet, dan zegt Maleachi 2, vers 15, hij zegt die man die heeft geen geest. In elk geval niet voldoende. Maar als iemand ziek is, dan wil die geest, die wil de wetten Gods voor dat lichaam in werking stellen. En tot genezing en herstel. En dat organisme kan aangetast worden. En die geest die gaat daar tegenin. Maar er is ook nog een macht in het leven gekomen die ver uitgaat boven wat de natuurlijke mens in de Hof van Eden zou kunnen beschadigen. Die zou een schaafwond kunnen oplopen. Misschien een beenbreuk, ik weet het niet. Ja. Dat is best mogelijk dat Adam een been zou kunnen breken. Dus ik blijf daar verder af. Maar waar wij mee te kampen hebben, daar is de mens niet voor geschapen. En daarom geeft God de Heilige Geest. En de Heilige Geest heeft alle eigenschappen die onze menselijke geest ook heeft. En daarom zegt Paulus, niet alleen van de menselijke geest dat hij de wetten Gods onderhoudt, ook voor ons lichaam natuurlijk. Maar hij zegt dat de Heilige Geest die Jezus Christus uit de doden opgewekt heeft, ook in ons woont en ons sterfelijk lichaam levend zal maken. En dan heeft hij het dus over dat lichaam dat stof is, want dat is een sterfelijk lichaam. Hij heeft het niet over een gestorven lichaam, maar een lichaam dat een levende stof is. En een levende stof, dat is een sterfelijk lichaam. En de Heilige Geest is ons daartoe geschonken. En omdat wij die Heilige Geest bezitten, zeggen we, ja, die dokter is mooi, Maar Paulus zou kunnen zeggen, ik wijs u een weg die nog veel uitnemender is. Ik wijs u een weg die nog verder omhoog voert. Want wij hebben een geest die zo enorm sterk is en zo heerlijk, dat wij daar overwinningen mee kunnen boeken, die een gewone menselijke geest, waartoe een gewone menselijke geest dood eenvoudig niet in staat is. En het kan zijn dat de menselijke geest in de strijd tegen zijn ziekte de moed verliest. Hij wordt down. Die geest die zakt in. Hij geeft het op. Wat is het dan heerlijk als je nog vertrouwen hebt en geloof hebt dat je nog een Heilige Geest ook hebt. Die oneindig sterker is, want het is de geest van God zelf. En die Heilige Geest heeft dezelfde wetten en verricht dezelfde functies als de menselijke geest. De menselijke geest die heeft de gave tot genezing. Tot herstel. Ik vertel u van die schaafwond. De menselijke geest kan dat herstellen. Doordat hij het bloed zodanig leidt en zodanig gebruikt dat dat velletje erop komt, of die nagel of hoe dan ook. Maar de Heilige Geest heeft ook de gaven van genezing. Die zit in die Heilige Geest. Alleen, je moet hem gebruiken. Als iemand de moed laat zinken en hij geeft alle hoop op, zijn geest is uitgeblust, ja, dan herstelt hij niet. Maar zolang een mens er geestelijk bovenuit komt, gaat hij er nog niet aan. Nou, de Heilige Geest die ondersteunt dat. En die heeft ook de gaven van genezingen, want dat is een heel pakket. Want je hebt nodig wijsheid en kennis. En je hebt nodig onderscheiding van de geesten. De Heilige Geest die moet die geesten tegen wie die strijden moet onderscheiden. Ja, hij moet geloof opbrengen. Hij moet kracht leveren. Het zijn allemaal dingen die de Heilige Geest heeft en die tezamen genoemd worden de gaven meervoud van genezingen. En dan merk je dus dat de geest van de mens terzijde wordt gestaan door de Heilige Geest. Niet opzij geschoven, maar terzijde. Dat is een kracht naast ons. Zoals je in een huwelijk ook iemand naast je hebt staan. En als je als man en vrouw samen de Heer dient, dan voel je oneindig veel sterker dan wanneer je er alleen voor staat. Daar staat dat de Heer door de adem zijns monds de wetteloze zal doden. En de adem zijns monds, dat is zijn woord en zijn geest. En alles wat wetteloos is in ons leven, of het nu zonden is, of nu leugen is, of ziekte, deze wordt gedood, dat wil zeggen verwezen naar de afgrond. Dat wil zeggen gevangen gemaakt, krachteloos gemaakt. Zonder enige beïnvloeding, dat hij geen invloed meer kan uitoefenen door de geest die in ons woont. En door het woord Gods. Dat zijn de wapenen waarmee wij de wettelozen ook in ons lichaam mogen doden, mogen verwijderen. Dus als je een dokter haalt, die heeft kennis van je lichaam. En dan is het maar goed als die alleen maar langs de natuurlijke weg je helpt. En daar moet je ook geen probleem van maken. Want je kunt in het gezin hebben man en vrouw, dat de vrouw geen dokter haalt en de man wel. Bij dezelfde ziekte. Dan zeg je, hoe komt dat dan? En ze zijn het allebei met elkaar eens dat dat de weg is. Want de een die is verplicht om een dokter te halen en de vrouw is niet verplicht. Ja. Dus de vrouw die staat vrij en de man niet. Bij dezelfde ziekte. De man die moet de dokter halen en die vrouw die hoeft dat niet. Die mag hem halen. En haal je de dokter dus vrijwillig, ja, dan moet je ook altijd je onderwerpen aan wat zo'n dokter zegt. Dat is logisch. Als je de dokter haalt, moet je de consequenties erbij nemen. Die moet je incalculeren, vertrouw je het niet, moet je hem niet halen. Je moet hem niet tot een god verheffen. Er zijn mensen die denken dat als ze een dokter zien, dat ze een god hebben die weet het. Wij hebben een god die het weet. Dus als je hem haalt, dan weet je ook, dan moet je doen wat de man zegt, want anders hoef je hem niet te halen. Of je moet zeggen, vooruit zeggen, ik wil alleen eens even kijken wat ik mankeer. Moet je hem laten komen, ja, dan sta je er natuurlijk heel anders voor. Want dan ben je gedwongen. En wil hij bepaalde medicijnen geven of operaties verrichten, dan heb je altijd nog het recht om te zeggen, dat doe ik niet. Ja. Je bent tenslotte voor God en voor jezelf verantwoordelijk voor wat je bij je lichaam doet. Hoe ben je rentmeester van je eigen lichaam? Die consequentie moet je op je nemen. Moet ook nooit voor opzij gaan voor consequenties in je leven. Er zijn mensen die hinken op niet op 2, maar op 10 gedachten. En dan zijn ze altijd in paniek. Ze komen nooit tot rust. Maar daar staat: verheerlijk de Heer met je lichaam. En dan zal de Heer je ook wijsheid geven om dat mogelijk te maken met je lichaam. Maar als je het van de Heilige Geest verwacht, dan staat er dat je de geloofsweg moet gaan. Want ik zie die Heilige Geest niet. Ik zie trouwens mijn eigen geest ook niet. Je ziet die dokter, voor een hoop mensen is er, als die dokter al door de al binnenstapt, knappen ze al op. Ze zijn net als die kinderen zoals in de woestijn, niet waar? Toen ze konden ze geen feest vervieren, maar zo gauw ze een gouden kalf zagen, toen begon ze te springen. Toen waren ze opgeruimd. En nou kunnen we hem zien. Ik weet alleen één ding, dat degene die mijn God uitgedrukt heeft, die heeft mij getoond hoe die dat wil. En dat is Jezus Christus. Die is de uitdrukking van de gedachte Gods. En die genas blinden en lammen en kreupelen en zelfs mensen met huidziekte. En hij smeerde er geen zalfje op. Niet waar? Hij kwam voor melaatsen. Ik heb nooit gelezen dat Jezus een man met een houten been genezen heeft. Of laat me zeggen met één been. Ik weet niet of ze toen al houten been hadden. Zo wel. Hout is altijd te krijgen geweest. Maar kijk, want dat is geen herstel. Dat zou een scheppingsdaad zijn. Jezus heeft altijd hersteld. Maar dat herstel is zo fenomenaal geweest. Dat praktisch alles daaronder viel. Jezus heeft zondaars genezen, maar Jezus heeft geesteszieken genezen. Ja, die bezetenen van Gadara. En Maria van Magdala. En hij heeft zieken genezen. En waar heeft de Heer dat mee gedaan? Met de kracht van de Heilige Geest die in hem woonde. Kijk, maar dat is een geloofszaak. Dat is je realiseren wie je bent en wat je bezit. En daarvoor zeg ik, onze Bijbel die wijst een weg die hoger gaat. Die zegt niet als iemand de natuurlijke weg gaat, oh wat doe je slecht. Want de Bijbel die verwijt niet. Want er staat God verwijt überhaupt niet. Die mildelijk geeft. Als God de Heilige Geest geeft, dan is het niet een verwijt, nou, je doet dan anders verkeerd. Maar je krijgt iets mooiers. Wil je het niet gebruiken, nou dan is dat ook je eigen verantwoordelijkheid. God zal je er niet lelijk om aankijken. Ja, het is tenslotte voor je eigen welzijn. Je hoeft het niet te doen om God een plezier te doen. Maar als ik die Heilige Geest gebruik, die Jezus ook in zijn leven gebruikt heeft, nou dan zeg ik dank u Heer dat ik zoiets mag, dat ik zoiets mag hanteren. Dat die geest in me woont. Om een sterfelijk lichaam levend te maken en dat nog van mijn broeder of zuster erbij. Hij gaf het voorbeeld. En die Heilige Geest die kent alle wetten Gods. Ook alle wetten voor je lichaam. En die wetten die hij kent, een dokter die kan de wetten van het lichaam proberen, als die wetten uit de hand lopen, om te corrigeren met medicijnen. Maar de Heer die zegt, dat doe ik wel door mijn geest. Kijk, en dat is nu, ga je de weg of ga je niet? En dan had de schoonmoeder van Petrus had koorts. En de Heer die bestrafte dood eenvoudig de koorts. Waarom? Want dat was wetteloosheid. En een gevolg van wetteloosheid. De Heer die bestraft die koorts. En die vrouw die geneest. En waarom staat dat verhaal nu in de Bijbel? Om te zeggen, wat was het vroeger goed? Jezus zegt, het is nut dat ik heen ga. Want ik kon alleen maar op een bepaald in een bepaald terrein kon ik werken. Maar wat heeft iemand eraan of Jezus in Jeruzalem zit, als ik hier in Gorinchem zit? Daar heb ik niks aan. Want wij zeggen niet, och was Jezus nog maar op aarde. Want dan krijg je hetzelfde als ze wat doen bij die grote genezers. Dan moeten ze hele reizen maken. Dan moeten ze zich weer gaan verdringen. Maar dat is voor ons niet nodig, want die geest, zegt de Heer, die is bij jullie. Die ik gehad heb. Doe het daar dan op aan. De Heilige Geest is de grote kracht die alleen werkt door het geloof. Want door het geloof weet je zelfs dat hij in je is. En we moeten bewust zijn van die wereld waarin Jezus leefde en waaruit Jezus ook de genezingen gedaan heeft. Uit die geestelijke wereld. Want hij bracht het evangelie van het Koninkrijk Gods en dat werd gestaafd, dat werd ondersteund door die tekenen en wonderen die in verband stonden met zijn evangeliepredikking van het herstel. Opdat de mens Gods tot alle goed werk volkomen toegerust is. Waarom genas Jezus Maria van Magdala? Omdat een vrouw die 7 demonen heeft in het Koninkrijk Gods niet vooruit kan. Waarom bevrijdde Jezus de gebonden? Omdat een gebonden mens niet kan floreren in het Koninkrijk Gods. En waarom de zieke? Omdat een gezonde meer kan presteren in het Koninkrijk Gods dan een zieke. Alleen de vrome geesten zeggen dat ziekte een zegen kan zijn. Maar dat komt in de natuurlijk mensen zijn hoofd niet op, om zoiets te verzinnen. Dat gaat lijnrecht tegen alle gezond verstand van de mens in. En daarom zeggen ze erachter, dat moet je dan maar inleveren. Paulus zegt in Romeinen 13, hij zegt, de wil van God is het goede, is het volkomene, is het volmaakte, is het harmonische, ook naar je lichaam. Opdat de mens Gods tot alle goed werk volkomen toegerust is. Paulus zegt tot de Thessalonicenzen, die uw ganse geest, ziel en lichaam onberispelijk kan bewaren. En hij is getrouw, zegt hij erachter, hij zal het nog doen ook. Zo is hij nu. Wij maken ons niet bezorgd over ons lichaam. Je zegt, zijt in geen ding bezorgd. Juist dat bezorgd zijn, dat trekt de ziekte aan. Want dan ben je bezig met het werk van de boze. En wij zullen met het werk van de Heer, zullen wij bezig zijn. De Heer die zegt, en ik werk te midden van de gemeente, opdat door middel van de gemeente in de hemelse gewesten mijn glorie en mijn kracht geopenbaard wordt. Ook door de genezing, ook door bevrijdingen. Ook door een rein en zuiver leven, maar ook door de genezing. Haalt daarom maar de oudste, dat zijn geen bijzondere jongens, met iets in de vingers, met paranormale begaafdheden, maar dat zijn gewoon mensen die de gemeente vertegenwoordigen, net zo goed als die olie waarmee je gezalfd wordt, de Heilige Geest afschaduwt, en ze doen dat, en de Heer zegt, ik werk door mijn geest op het geloof. Maar kijk eens, die Heilige Geest die functioneert niet, als een mens in de leugen leeft en als een mens in de zonde leeft. En daarom zegt de Heer, beleid nu maar je zonde. Want maak maar schoon schip. Want alsof als die oudste gelooft is nog niet voldoende, maar je moet zelf ook geloven. Die zieke die moet toch zelf ook geloven? Het komt niet als de meiregen over je heen, de genezing. En Gods geest is het krachtigste in de gemeente als daar een samenbundeling is van de geesten, niet waar, van de Heilige Geest die in de gemeente in ieder persoonlijk zit. Dat is de versterking van de levensgeest die naar een mens toekomt, naar de zieke. Er zijn mensen die telkens naar voren komen met hun ziekte. En ze willen dat ermee gebeden worden. Er zijn anderen die vallen daarover. Dan moet je niet zo gauw vallen over wat een ander doet. Val maar eens over wat je zelf doet. Misschien loop je de deur plat bij de dokter en dan val je erover dat iemand al 5 keer of 6 keer naar voren is geweest. En hoeveel keer ben je bij die dokter geweest? Moet je even nagaan. En dan zeg je, ja, maar hij is nou al voor de 4e keer naar voren geweest. En dan zijn je misschien al 10 keer bij de dokter zelf geweest. De halzen. Ja hoor. Het is daarom maar goed als je van een anders manier van optreden afblijft. Dat je daar niet mee bemoeit, want je weet helemaal misschien niet wat er aan de hand is. En zo'n broeder die dat wel weet, die hoeft het u nog niet te vertellen wat er allemaal is. En hoe de mensen alleen staan in de strijd. En hoe ze niet op de bidstonden kunnen komen. En welke machten er al in de gezinnen en in de families hebben gewerkt. Dat hoeft toch niet allemaal wereldwijd verkondigd te worden als iemand voor de 6e of 7e keer naar voren gaat. En we hebben in de gemeente gezien dat het toch werkt. Hier komt de volharding der heiligen van pas. Volharding. Ja, dat is natuurlijk makkelijker bij de 1e keer geneest. Maar als je nou bij de 10e keer geneest, dan heb je volhard. Gods wil is dat het je goed gaat. Volhard er dan in. In Gods wil volharden. Wij zoeken de genezing omdat God wil dat we hem zullen zoeken. Wij zoeken de zondeloosheid omdat God zegt, dat is mijn bedoeling. God wil gaven mensen. En dat is onze strijd niet dat we op de minder gaven neerzien, maar ons grote verlangen is dat wat gekneusd is, hersteld wordt. En wat beschadigd is, genezen wordt. Dat is ons verlangen. Wij zien niet op die mensen neer, want we gaan ernaast staan, net als de barmhartige Samaritaan. Waarom? Omdat we de mens lief hebben. Wij willen ze helpen. Zo goed als je je kind wil helpen dat ziek is, dan zeg je niet, bijna alweer ziek. Dan zeg je, zou er nog een weg zijn tot ontkoming? Dus het gaat door middel van de gemeente. Daarvoor halen we de oudste. Daarvoor moet je ook nooit negatief in de gemeente zitten. Want negatief zijn, aanwezig zijn, dat betekent dat je ergens die harmonie verbreekt. Dat je ergens die eenheid, die samenbundeling van Gods geest verbreekt. Als wij in de gemeente, als er een bediening plaats is, als wij met de zieken bidden, als wij daar één van hart en één van zin zijn, in het geloof, nou dan zouden we bergen verzetten. En ze opnemen in het hart en zee werpen. Dat zijn Jezus woorden. Niet negatief zijn. En ook geen ongeloof openbaren. En de Heer die wil door de gemeente genezen en niet buiten de gemeente. Als mijn hand, als dat een mond heeft, als die hand een mond heeft, dan die omliggende delen, die komen te hulp om de wond te genezen. Dat doe, bij mijn hand komt mijn voet niet te hulp, maar alleen de omringende cellen. En zo is het in de gemeente ook. Vroeger, we hebben de tijd gehad dat we alleen het wondergeloof hadden. Denk maar aan de tijd van Osborne. Dat ging buiten de gemeente om. En dat viel een mens ten deel. Ik heb al mensen zien genezen bij Osborne die helemaal niet geloofden. Nou, je zou zeggen, die hebben geluk gehad. Ja, dat gebeurt bij Catherine Koelman. En dat gebeurt bij de heidenen. En dat gebeurt in Loeren. En dat gebeurt op zoveel plekken dat mensen genezen. Dood eenvoudig. Geloof of geen geloof. Ja, maar u voelt wel, dat is niet een wet gods. Dat valt je ten deel, zoals een openbaring iemand ten deel valt. Daar sta je verder buiten. Maar als men dat in de gemeente gaat voeren, dan gaat men een stap achteruit, want in de gemeente hebben wij de wetten van het koninkrijk. Die mensen op het Malieveld niet hadden, want die wisten van toeten of blazen geestelijk. En God heeft ze gezegend. Maar dat wil niet zeggen dat God daarmee doorgaat. Met wonderen. God zegt, in de gemeente doe ik het langs de wetten. En dan zijn er mensen geweest, ook in onze gemeente, die van meet af aan, van die tijd van Osborne meegelopen hebben. En die passen zich daar niet bij aan. En weet u dan, ze zeggen, ik heb een gezicht gehad, dat mijn kind, dat zo ongeneeslijk is, dat hij toch zal genezen. Of ik heb een profetie gehad, dat hij niet zal sterven. Kijk, dan komt de profetie, en het gezicht komt op de plaats van de wetten gods. En dat wil de Heer niet. Ik zeg niet, mijn kind zal genezen omdat ik een profetie gezien heb. Gehad heb, of een gezicht. Maar ik zeg, de Heer wil het. En de Heilige Geest wil die kennis zo verrijken en de kracht zo toe laten nemen, want daar zijn we allemaal mee gebaat. Want als ik af moet hangen van een profetie, ja, ach arme, als ik hem dan niet krijg. Ik wil niet afhangen van openbaringen en gezichten. Het is heerlijk als dat een ondersteuning is, maar ik heb dat al zo vaak meegemaakt van nabij, dat de mensen op het sterfbed kregen, je zult leven en ze zijn toch gestorven. Nou, ik weet zeker dat de Heer zo de hand op kunnen steken en zeggen, ja, dat heb ik in mijn familie ook meegemaakt. Nou, wat een debakel is dat dan, hè? Nou, daar moeten wij niet aan meedoen. Of ik heb mijn kind daar en daar gezien, enzovoort. Als je dat dan gezien hebt, houd het dan maar voor jezelf, maar doe het op Gods woord dan. Hoe kun je die gezichten en profetieën controleren? Misschien zijn ze uit je eigen hart voortgekomen, dat de wens de vader is van de gedachte. Of de moeder van de gedachte. Wij verdrijven de machten. Want die machten die werken op die levensgeest. Die verhinderen dat die levensgeest zijn werk doet. En die trachten ook te verhinderen dat de Heilige Geest zijn werk doet. Ja, ik heb u al laten zien, die machten die kunnen niet op mijn lichaam vallen. Dus, dat gebeurt heel weinig. Maar die vallen op mijn menselijke geest aan. En ik word depressief. Ik zie het niet meer zitten. Nou, dan kan mijn menselijke geest niet meer werken. En hoe kan ik dan Gods geest vasthouden in het geloof? Dat is een onmogelijke zaak. En daarom, wij verdrijven die machten. En dan merkt iemand al, hij lucht op, is hij nog genezen? Maar hij voelt een last van zich afvallen. Dat is het begin van de genezing. Jezus zegt, duivelen zullen ze uitwerpen, zieken de handen leggen, de machten verdrijven en de genezing zal volgen. En zij zullen genezen worden. En dat kan natuurlijk ook heel spoedig gebeuren. God kan een wonder geven. Maar de normale gang van zaken is dat je de wetten des geestes volgt. Dat gebeurt in je eigen lichaam ook door de menselijke geest. En Gods geest sluit zich aan bij de menselijke geest. Maar die geest is zo oneindig krachtig dat hij blinden de ogen kan geven, was ook een herstel. En doven doet horen. En lammen doet wandelen. Maar als je voor je laat bidden, dan zou je toch moeten geloven dat er wat gebeurt. Zonder geloof vaart niemand wel. Zonder geloof kun je nooit God behagen. En als iemand niet geneest, moet hij vragen of hij geloof had. Dus dan ben je een ongelovige. Nee, daar heb ik het niet over. Je bent een ongelovige als je niet gelooft dat Jezus voor je zonde gestorven is. Maar er zijn mensen die geloven dat Jezus voor hun zonde gestorven is. Dus ze zijn gered voor de eeuwigheid. Maar ze hebben geen geloof dat ze genezen. Nou, dan genezen ze ook niet door het geloof. Maar dan niet zeggen dat die mensen verloren gaan. Dat is duidelijk. Kijk, de domme conclusie wordt als iemand zegt, ja, ik heb er geen geloof van. Oh, dan ben ik een ongelovige. Nee, je bent een ongelovige in deze sector van je denken. Er zijn mensen die ook niet in tongen spreken. Waarom niet? Nou, ze hebben er geen geloof voor. Nou, dan kunnen ze het niet. Maar daarvoor zeggen we niet dat ze verloren zijn. We zeggen niet zo makkelijk tegen iemand, je bent verloren. Of je gaat verloren. We zeggen niet dat iemand de verdoemenis deelachtig is. Ja, ik zou het niet graag zeggen, of dat hij geheel en al verdorven is. Nee, dat zeggen we niet. Maar het gaat erom, hoe kan die mens Gods tevoorschijn komen? Dan hoef je echt, heeft iemand van mijn vrouw gezegd, oh, die is genezen door wonderlijk genezen, je hebt er aanleg voor. Ja, aanleg. Ja, familie aanleg. Nou, als je die familie van mijn vrouw kent, dan zou je zeggen, nou, dan was er niks van terechtgekomen hoor. Want die heeft wel bewezen dat ze daar beslist geen aanleg voor heeft. Ik blijf er verder vanaf, want het zijn beste mensen in de natuurlijke wereld hoor. Maar die hebben beslist geen van alle aanleg om door het geloof te genezen. Ik heb er nog nooit één tegengekomen, een hele familie. Wel fijne mensen zijn hoor. Maar u voelt wel, dat is geen aanleg. En als we zeggen, we mogen tot onze hoge ouderdom, mogen we gezond blijven, daar heb je geen aanleg voor nodig. Maar daar heb je geloof voor nodig, in dat woord Gods. Dan ben je niet bezig om de dingen van de duivel te bedenken wat hij allemaal met je uit kan halen. Maar je bent bezig met je grote God. Je richt je aandacht op de Heer. Daarom is de grote voorwaarde, raak nooit in paniek. Het is goed dat ze nog een voorganger hebben. En dan kunnen ze hem zo heerlijk telefoneren. Oh, doe maar gerust hoor, als je in paniek raakt. Geeft niks. Maar als je niet meer in paniek raakt, dan vind ik het mooier. Vindt u het ook niet? Kijk, ik neem het de mensen niet kwalijk, want ja, ze kunnen er niet tegen. En je moet ze helpen. En dat doen we graag. Maar als op een gegeven moment zeggen, broeder, ik heb het zo rustig aanvaard, dan zeg ik, prijs de Heer. Die is vooruit gegaan. Want die situatie zat tegen en dat is gebeurd en dat is gebeurd. En ze waren toch zo rustig. En zeggen, God zal wel een gaatje vinden waar ik doorheen kan kruipen. Niet waar? Gods geest woont in me. Spanningen. Funest. Want als het spanning is, dan is het touwtje waar de twee aan trekken. De duivel en de mens. Die duivel moet niet trekken. Elke spanning. Dan zeg je, ja, spanningen, nou, die werken ook op je lichaam. En hoe kom je aan die spanning? Nee, God niet vertrouwd. Hoe kom je aan die spanning? Omdat je door de situatie laat overmeesteren. Werkt die spanning van je. Als een zonde. En dan kan de gave van de genezing ook in jouw leven functioneren. En je kunt, ik wil ook geen voorbeelden noemen, want de ziekte verschijnselen zijn zo ontzaglijk veel. Waarom? Omdat ons lichaam zo'n fijn apparaat is. Je kunt makkelijker vertellen hoe je een fiets moet repareren dan een automatische transmissie bij een auto. Niet hoor. Kijk, dat is met een lichaam ook. Dat is zo'n fijn orgaan, dat is zo moeilijk te zeggen. Maar als je op die geest vertrouwt, je redt het. Sommigen zijn reeds geschonden. Van vroeger. Nou, en dat is erg. En weet je wat er dan nog gebeurt? Dan valt er nog een geest op hen en die drukt hen te neer. En dan zie je die mensen dat ze het dubbel zwaar hebben. Houd je geest vrij. Ook al ben je beschadigd van vroeger. Ja, want daar hebben wij mee te maken met de puinhopen, met de overoude puinhopen die van ouds daar gelegen hebben. Ook met onze kinderen. Maar we willen onze geest vrij houden. Want hij tracht nog je geest te pakken te krijgen, die te onderwerpen en dan pakt hij je weer op je oude kwaal. Je gaat niet onder. Ja, maar als ik ziek blijf, mijn kindertjes. En mijn gezin en mijn man. De Heer die is er ook nog. Kijk, dat is het. Als je gelooft, ga je niet onder. Dan zul je de grote daden God zien. Daarvoor zeg ik, je kunt oud worden en gezond blijven. Wij hoeven niet ziek te worden. Maar je kunt iemand daar niet toe dwingen. Kijk, ik kan wel zeggen, gooi je medicijnen weg, maar daarvoor heeft die man nog geen geloof. Je kan wel zeggen, ga maar niet naar de dokter, maar daarvoor is die man niet genezen. We zullen dat ook nooit zeggen. We zeggen, als iemand zegt, broeder, wat moet ik doen? Dan zeg ik, gauw naar de dokter en al je medicijnen slikken. Die hij tenminste voorschrijft. Want anders halen ze nog, van de kwakzalver ook bij. Kijk, wij geloven niet dat de mens ziek hoeft te zijn. Als Gods geest in hun mond. Ja, zeggen ze, ja, maar de kinderziekte dan. En de vrouwenkwalen. En de oude mannen gebreken. Nou, ja, dat hoort er toch bij. Ja, zegt hij, maar mijn volk niet. Hij zond zijn woord en hij genassen. Nee, het is niet van God. Ze zullen tot de ouderdom fris en groen zijn. Zullen we het dan maar ophouden? Ook dat evangelie van Jezus Christus, hij is dezelfde. Want door zijn geest heeft hij dat gedaan. En die geest die woont in ons. En we moeten hem alleen die geest vrijheid geven om te laten werken door het geloof. En gebruik gerustige medicijnen, maar ze zijn niet aangepast aan de levensgeest die God ons gegeven heeft. Want daar is de Heilige Geest bij aangepast. Wij zullen de gedachten van de duivel niet uitstippelen. Er zijn mensen die zijn daar pikeurs in en die weten hele verhalen te vertellen wat er allemaal gebeuren kan. Van het ene knobbeltje dat je hebt. Van het ene puistje dat je hebt. En die hebben een fantasie. Zo heerlijk. Ja, dat de griezen je over de vrouwen trekken. Wij willen bezig zijn met de Heer. De Heilige Geest doet net als onze menselijke geest. Die verbindt zich met de stof. Die maakt de stof levend. Die maakt je sterfelijk lichaam levend. Vertrouw daar nou eens op. En als je nou niet weet wat een Heilige Geest is, dan moet je maar geloven dat je zelf een geest hebt. En als je dat niet kunt geloven, ben je dood. En allemaal geestelijk dood. Je moet leren geestelijk te denken, dat is reëel, dat is concreet, dat is eeuwig. En je moet weten dat die boze geesten dieven en moordenaars zijn van je geluk, van je gezondheid. En Filippus die kwam in Samaria en die predikte Christus. En wat lees ik dan? Dat velen die onreine geesten hadden, die gingen uit onder luid geroep. En vele verlamde, kreupelen werden genezen. Grote blijdschap. En dat evangelie is er nog. Alleen langs in de gemeente, langs de wetten. Het is niet maar een lot uit de loterij. Jongen, jij geluk gehad, want je bent bij Koelman geweest. En een ander die zegt, ja, ik ben in Loerden geweest. Maar het is een concrete beleving van de wetten Gods. En wij richten ons erop en we zijn blij dat we in de gemeente betrekkelijk heel weinig zieken hebben. Dat is opvallend weinig. Maar die er zijn, daar zullen we ons ook volkomen achterzetten. Dat ze er ook doorkomen en er overheen komen. Met elkander in het geloof. En als we zondag weer een bediening krijgen, dan gaan we er in het geloof achter staan. Want je zult die geestelijke wereld moeten uitleven. En de Heer die zal je zegenen. Amen. Broeder Smits. Wat? Pauze. Oh, we hebben pauze. Als er nog gelegenheid is, kunt u de vragen stellen op een papiertje of ik ze kan beantwoorden, dat is 1. Of er nog gelegenheid is, dat is nummer 2. Maar ik zal mijn best doen.